Guten Morgen. Man, wat de techniek niet doen kan. Hè. Ik heb behoefte om te bidden, broeders en zusters. Vader, wij komen tot u in de kostbare naam van de Heer Jezus. En in het volle besef dat we vaak zo weinig ervaren van uw Heilige Geest. En dat moet u beleiden. En we willen u bidden, Heer, om één ding vanmorgen. Dat we meer van uw Heilige Geest zullen mogen ervaren in ons leven. Het is zo brood nodig. Stort uw geest uit, Heer, op deze dag. In vele kerken en gemeenten hier op aarde. Want zonder hem, de trooster, redden we het niet. En daarom wil ik u bidden, Heer, voor uw woord. Zegen het aan onze harten. Help ons, zowel bij het spreken als het luisteren. Dat het allemaal mag zijn tot meer en eerder meerder glorie van uw naam, Heer Jezus. Amen. Toen ik naar hier toe reed, dacht ik ineens met kerst, dan wensen we elkaar een zalige kerst. Zalig kerstfeest, zeggen we dan. En vooral met Pasen. Zalig Pasen. Maar ik moet u zeggen, voor de eerste keer in mijn leven kwam er vanmorgen een zuster naar me toe. En die zei, zalige hoogdag. En dat is het. En is het niet zo dat de Heilige Geest de meest veronachtzame persoon is in de Godheid in ons leven? En hij heeft alle rechten op ons. Vanmorgen, want ik dacht, wat moet ik nu brengen? En dat was nogal een worsteling. Ik ga je naar veel teksten verwijzen vanmorgen. Maar als we die teksten allemaal zouden lezen, dan denk ik dat we hier om een uur of één, half twee naar huis gaan. Dus ik ga verwijzen naar veel Bijbelteksten. Maar ik hoop dat het uw hart zal raken. Dat het mijn hart zal raken. Want wat hebben we? Wat we niet ontvangen hebben. Daarom wil ik eens lezen uit uit Lucas 11. Zeer bekend gedeelte. Lucas 11, vers 9. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Want een ieder die bidt ontvangt, en wie zoekt, die vindt. En hem die klopt zal opengedaan worden. En welke vader is er onder u die als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen zal geven? Of om een vis hem een slang zal geven? Of als hij om een ei zou vragen hem een schorpioen zal geven? Als dan gij die boos zijt, want de vertaling zegt slecht zijt, van nature dan. Hè? Uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel meer zal de vader die van de hemel is, de Heilige Geest geven aan hen die hem bidden. Moeten we dan bidden om de Heilige Geest, broeders en zusters? De Heilige Geest woont in ons. Dan zou je ertoe komen van te zeggen, is helemaal niet nodig, want de Heilige Geest, hoeven niet te bidden om de Heilige Geest, want hij woont in ons. Maar de kapitale vraag is, voor u en mij, ervaren we de Heilige Geest in ons leven? Sta je open voor zijn stille wenken? Voor zijn teergevoeligheid. Voor die momenten dat hij u aanspoort om iets te zeggen tegen een buurman of een buurvrouw. Of gewoon een man of vrouw in de supermarkt. Wat doe je dan? Als je voelt en die influistering van Gods geest, want dat is het dan. Om naar iemand toe te gaan, een gesprek aan te gaan en hem of haar het evangelie te brengen. Daarvoor zijn we hier. nog een korte tijd. Want we mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Maar wat doen we inmiddels? Misschien zeg je, ja, ik heb niet zo'n vrijmoedigheid om iets te zeggen tegen mensen. Dan zeg ik u, bid om de Heilige Geest. Maak er een gebedszaak van. En het antwoord zal niet uitblijven. Lieve broeder, lieve zuster, Gods Geest wil u gebruiken. Zonder de Heilige Geest waren we hier niet vanmorgen. En ik wil daartoe toch naar enkele schriftplaatsen verwijzen. En dat is allereerst dit, dat de Heer ons niet als wezen heeft nagelaten. Hij zag zijn bedroefde apostelen. En hij zei tot hen, ik zal u niet alleen laten. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik zal jullie de trooster geven. Nu, de Heer Jezus in zijn bediening was beperkt tot het land Israël. En hij kon maar als zoon des mensen op één plaats tegelijk zijn. Ja, maar hij heeft de Heilige Geest uitgestort. Op de Pinksterdag, die eerste Pinksterdag, werden die 120 gelovigen, ook de apostelen, ja, vervuld met de Heilige Geest. En ze werden gedoopt tot één lichaam. Van die eerste Pinksterdag af is de Heilige Geest blijvend gaan wonen in de gelovigen. Is dat niet geweldig? Wij hebben de Heilige Geest in ons. Dat wil zeggen dat ook de vrucht, dat er ook vrucht van ons wordt verwacht. De vrucht van de Geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid. En misschien wel het allermoeilijkste, zelfbeheersing. Even tot 10 tellen eer ik iets ga antwoorden op een repliek van iemand. Ja. En de God wil door uw Heilige Geest, door zijn Heilige Geest werken in onze levens, broeders en zusters. En wat gaat hij doen? In Johannes 16 vers 14 zegt de Heer Jezus, hij zal mij verheerlijken. Ja, inderdaad, hij is niet gekomen om op de voorgrond te treden. Nee, hij wil de Heer Jezus verheerlijken in onze levens. Dat is het grote doel. Staan we daarvoor open? Oh, die wereld is in nood, lieve mensen. Die wereld is zo in nood. Die wereld is compleet van God los. Wij beleven hier puur heidendom. Niks, geen schaamte meer. U weet het. Onvoorstelbaar. En ik zie een God met tranen. Ik zie een vader die tranen stort als hij kijkt naar deze aarde. Naar zijn schepselen. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Hij zal mij verheerlijken. En inderdaad, het gevaar is dat hij de derde plaats is in de Godheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan denk ik aan het Vaderhuis. Weet je, het Vaderhuis is eigenlijk de ongeschapen wereld. Hemel, de ongeschapen hemel. Waar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van eeuwigheid af zijn geweest. Bijzonder. En wat zegt de Heer Jezus tot u en mij? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, zal ik u brengen waar ik ben. En waar is dat? In het Vaderhuis. Wat een geweldige toekomst wacht ons, broeders en zusters. Hier zijn we maar tijdelijk. Toch? 70, 80 jaar. En eergisteren naar een begrafenis geweest van een broeder, 92 jaar. Maar dat is het dan. En wat is dat in het licht van de eeuwigheid? Nu, ik moet het zeggen, het moet echt van mijn hart. Maar als er iemand is, ik ga je niet vragen je vinger op te steken. Maar als er iemand is, je gaat misschien al jaren naar de gemeente. Maar als er iemand is die geen geloofszekerheid heeft, die niet weet met zekerheid dat je naar de hemel gaat bij het sterven, dan vraag ik, dan dring ik erop aan met de woorden van Paulus. Laat u met God verzoenen. Ga alsjeblieft op je knieën. De Heer staat klaar. De Heer Jezus is voor jou naar het kruis gegaan. Wat moet je dan doen? Belijd je zonden. Aanvaard Jezus als je Heer. Ga in op de uitnodiging van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die werkt aan je hart. Het is de Heilige Geest die je laat zien welke zonde je aankleeft. En waarmee God wil komen afmaken. Wat moet je dan doen? Belijd je zonden. Aanvaard Jezus als je Heer en Verlosser. En je hebt het eeuwige leven. Niet ooit zal ik het eeuwige leven hebben. Nee, je hebt het. En dat raak je nooit meer kwijt. De Heilige Geest. Wie is Hij? Zonder de Heilige Geest was er van schepping geen sprake. Genesis 1 vers 2. In de begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de Geest Gods broedde op de wateren. Zonder de Heilige Geest geen schepping, mensen. Hij is betrokken bij de schepping van de mens. Genesis 1 vers 26. Laat ons, hier heb je de drie eenheid. Laat ons mensen maken. De Heilige Geest was betrokken bij het oordeel. De spraakverwarring bij de toren van Babel. Laat ons nederdalen, zei God. De Heilige Geest is betrokken bij het verlossingsplan. En dat wil ik toch lezen uit Hebreeën. Hebreeën 9. Vers 14. Want door één offerande, deze keer in 1 Hebreeën hoofdstuk 10. Want door één offerande, vers 14, Hebreeën 10, vers 14. Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest getuigt het ons. Want nadat Hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik met hen maken zal, na die dagen zegt de Heer, ik zal mijn wetten in uw harten schrijven. Dat zal Hij doen bij het Joodse volk, maar dat heeft Hij ook bij u en mij gedaan. Hij heeft ons hart compleet veranderd. En dan Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Daarvoor zijn we hier, om de levende God te dienen. Zonder de Heilige Geest, lieve mensen, was je nooit geboren. Had je nooit geleefd. Psalm 139. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Ook daar is de Heilige Geest, als je die psalm leest, bij betrokken. En dan Job. Het oudste boek van de Bijbel. Job. Wat een man. Getuigenis wat hij kreeg. Niet van mensen, maar van Gods wegen. Job was vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Dat heeft geen mens getuigd, dat getuigde God. En die man, Job, werd zo beproefd. En die Job, een voorbeeld voor ons allen, vertrouwde op zijn eigen gerechtigheid. Alsof er nog iets goeds aan ons is. God heeft met ons volkomen afgerekend op het kruis van Golgotha. Hij wilde niets te maken hebben met onze goede daden. Met onze positieve karakter trekken. Nee, we moesten sterven met Christus aan het kruis. De oplossing voor de zonden was het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Maar de oplossing voor het probleem, het zondeprobleem in ons, is het kruis van Golgotha. En daar heeft God volkomen met ons overgeleverd. En zijn we nieuwe mensen. Niet altijd te zien, niet waar? Ik zeg het ook tot mezelf. Maar we zijn nieuwe mensen, een nieuwe schepping. En wat zegt Job? Job 33, vers 4. De geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem des Almachtigen doet mij leven. Ben je tevreden met jezelf? Veel mensen zijn niet eens tevreden met zichzelf. Hou je van jezelf? Er staat geschreven, heb je naaste lief als jezelf. Dus je moet eerst jezelf lief hebben, eer je de ander kunt lief hebben. Ben je tevreden met wie je bent? Dan zeg ik dit, de geest Gods. De geest Gods heeft je gemaakt. En de adem van de Almachtige doet je leven. Dan even persoonlijk. We zouden hier nog wat verhalen kunnen horen, mocht ik vragen. Vertel eens je bekeringsgeschiedenis. Ja. Maar dat ga ik weer niet doen. Dan werd het 2:30. Maar zonder de Heilige Geest geen bekering, geen wedergeboorte. Het is de Heilige Geest die ons tot zondebesef heeft gebracht. Ik herinner mij dat heel goed, het moment waarop dit gebeurde. En dan kon ik niets anders doen dan mijn knieën buigen, op mijn knieën gaan. En alles wat in me opkwam. En ik ging terug tot in mijn vroegste kinderjaren. Tot op de toen al gezegende leeftijd van 25 jaar. Alles wat me te binnen schoot, heb ik beleden. Mijn knieën gebogen. En Jezus aanvaard. Als mijn Heer. Mijn Heiland. Ik zeg altijd de beste keuze die ik ooit deed. Maar ik kwam erachter dat hij blijkbaar ook voor mij gekozen had. Jezus koos voor jullie. Hij verkoos de weg te gaan. Ik koos die weg die leidde van Bethlehem naar het kruis. Voor jou heel persoonlijk. En er is een moment in je leven gekomen, als het goed is, dat Gods geest je overtuigd heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel. Prijs die dag. Prijs die dag. De Heilige Geest is de trooster. De geest der waarheid. We hebben het woord der waarheid, maar we hebben in ons de geest der waarheid. Dan schrijft Paulus in de Efezebrief, hoofdstuk 1, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Er ligt een erfenis te wachten, broeders en zusters. Ik ben benieuwd. Er ligt een erfenis te wachten. We zijn rijk gezegend. Als je Efeze 1 leest, in hem, buiten hem, geen enkele zegen. In hem heb je alles. En Petrus schrijft in een van zijn brieven, ik meen in de tweede of in de eerste. Hij heeft ons alles gegeven wat de godsvrucht betreft. Alles wat we nodig hebben. In alles wat we nodig hebben heeft God voorzien. En wij mogen met vrijmoedigheid hem vragen. Dan vraag je je af. Wat heeft ons dit te zeggen in verband met onze dagelijkse wandel? Want het kan gebeuren, je komt tot bekering, de eerste liefde, je zou het van de daken schreeuwen. Ja. Mensen worden geconfronteerd met jou. Ja. Die zien dat je een compleet ander leven bent begonnen. Is het niet? We schreeuwen het van de daken. Maar hoe is het nu? Als de Heer Jezus spreekt tot 7 gemeenten in Klein-Azië, Openbaring 2 en 3, dan moet hij al zeggen bij de eerste gemeente, heb je eerste liefde verlaten. Hoe is het met u? Hoe is het met mij gesteld? Vandaag. God woont niet in tempels met handen gemaakt. Handelingen 17, vers 24. Na zijn opstanding onderrichtte de Heer Jezus aangaande de naderende komst van, de Heilige Geest zijn apostelen met de woorden: gij zult met of letterlijk in de Heilige Geest gedoopt worden. Ze moesten wachten. Na zijn opstanding heeft de Heer hen 40 dagen onderwezen aangaande het koninkrijk. Maar daarna gaf hij aan de opdracht: jullie moeten wachten. Jullie kunnen nog niets aanvangen. Ik wil de hele wereld bereiken, maar je moet wachten op de komst van de Heilige Geest. En nogmaals, lieve broeders en zusters, het is zo geweldig als je je openstelt voor de Heer. Dan gaat Hij je aanwijzingen geven dat je inderdaad mag getuigen van je geloof. En als je bang bent, ik zeg het nog een keer, bid om de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. En ik zeg dit, ik heb het al meerdere keren gezegd. Spreek met de mensen over God. Geen enkel probleem. Elk zijn religie. Maar van zodra je de naam van de Heer Jezus op je lippen neemt, dan kiest men positie. Dan ga je een luisterend oor vinden of direct onmiddellijk tegenstand en agressie. Vaak. Maar ik zeg je dit, als je bang bent, op het moment dat je de naam van de Heer Jezus op je lippen neemt, neemt de Heilige Geest het over. En ga je dingen zeggen waarvan je daarna zegt: hoe heb ik dat nu kunnen zeggen tegen die meneer of die mevrouw? Ja. Maar gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn. Wat we vanmorgen al gehoord hebben. De gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Inderdaad, wat onze broeder Asiel mocht aanhalen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? God heeft geen tempel meer nodig. De tempel is de gemeente. Maar ook heel persoonlijk. Ieder individuele gelovige is een tempel van de Heilige Geest. En ik lees hier: of weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? En waarom niet? Want u bent voor een prijs gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. 1 Korinthe 6, vers 19. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Als dit voor de eerste keer tot me doordrong, dan had ik een probleem. Dan heeft hij mij erop gewezen: naar wat kijk je? Welke lectuur heb je in huis? Naar welke muziek luister je? Waar ga je heen? Was je daar wel op je plaats? Die fijngevoeligheid van de Heilige Geest is een geweldig hulpmiddel. En dan moeten we ons afvragen: welke keuze, naar wat ga je kijken? De wereld heeft zoveel te bieden. Prachtige dingen. Verleidelijk. Maar gevaarlijk. En ik vind het triest als je op het eind van de avond moet zeggen: Heer, het spijt me, maar ik heb kostbare tijd verknald. Ik heb naar dingen zitten kijken, misschien wel best interessant, ja, maar als dat een gewoonte wordt, dan verspil je Gods tijd. En als je dan besluit van: ik ga me bezighouden met Gods woord, dan zul je merken aan het eind van de avond: wat ben ik toch een gelukkig mens. Wat ben ik toch rijkelijk gezegend. Wat kan ik nu rustig gaan slapen. Ja. Zijn we ons hiervan bewust? Waar we gaan of staan of komen, daar komt de Heilige Geest. Ik heb ooit het verhaal gehoord van een jonge broeder, christelijk opgevoed. Geen dansings, niet roken, geen drinken. En hij was toch nieuwsgierig geworden. En hij besloot een keer binnen te gaan in een dansing. Hij zei: Mark, ik ben er nog geen 5 minuten geweest. Ik voelde al meteen, toen ik binnenstapte, hier hoor ik niet te zijn. Hij zegt, de Heer is, volgens mij is de Heer met me meegegaan tot aan de deur van die dancing. En hij heeft geduldig gewacht. Totdat ik na geen 5 minuten terug buiten kwam. Wat zien onze ogen? Met wat voor een, laat ons eerlijk zijn, met wat voor een vuiligheid worden wij geconfronteerd vandaag de dag? Hoe zielig, hoe erg is de mensheid eraan toe? Heiligheid kennen ze niet, schaamtegevoelens kennen ze niet meer. Ze weten amper wie Jezus is. En ik zeg het nog een keer, God is zo bedroefd. Want hij komt. En het oordeel komt. Deze wereld is rijp voor het oordeel. Maar hij is liefde. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Denk aan je onbekeerde familieleden, vrienden en bekenden. En bid voor hen. Maar ik zeg ook dit. Als je hem of haar nog nooit het evangelie gebracht hebt, dan kun je bidden tot de Heer komt, maar er zal niets gebeuren. Ze moeten eerst het evangelie horen. En als ze het afwijzen, kun je blijven bidden dat er misschien iemand anders op hun weg komt. Die nog een keer het evangelie zal uitleggen. Stellen we onszelf open voor de werking van de Heilige Geest. Met andere woorden, Galaten 5, vers 16 en 17 zegt dat we dienen te wandelen door de Geest. Dan ben je goed gezelschap. Want hij woont in ons. Of stellen we vast, we hebben de Heilige Geest bedroefd. De Heilige Geest is een persoon. We denken maar al te vaak, het is een kracht Gods en dat is het ook. Maar is in de eerste instantie een persoon. Hij is God. Hij is God. God gelijk. Efeze 4, vers 29. Moet ik nog ook lezen. Efeze 4, vers 29. Laat er geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer één dat goed is en sticht waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt. Een persoon kun je bedroeven. Is hier het bewijs dat hij een persoon is. Je kunt de Heilige Geest uitblussen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19. Ik kan hem uitblussen. Ik heb een periode gekend in mijn leven. Gelukkig duurde het niet te lang. Maar ik had het gevoel dat ik de Heilige Geest had uitgeblust. En dan, ik voelde me er echt niet goed bij. Maar je kan altijd terug. Wat moet je dan doen? 3 dingen. Ik heb ze hier geschreven. Beleiden. En waarmee we begonnen zijn. Bidden om de Heilige Geest. Ik ga hiermee eindigen. Want er is nog iets. Wat op mijn hart ligt. Er is de vrucht van de Geest. Maar Paulus schrijft in zijn 1 Korinthebrief ook over de gaven van de Heilige Geest. Ik ga gewoon een vraag stellen. Je kunt daar veel over discussiëren. Maar zijn we het niet kwijtgeraakt, broeders en zusters? Mag ik 1 Korinthe 12 tot en met 14 uit mijn Bijbel scheuren? Is het niet meer van deze tijd? Ik vraag me af, wat gaan we doen met een demonisch bezeten die in de gemeente komt? Gaan we hem naar de psychiatrie sturen? Waar hij volgespoten wordt met antidepressiva? Waardoor hij rustig wordt? Of gaan we op gezag van Gods woord de naam van de Heer Jezus gebruiken om de man of vrouw in kwestie te bevrijden? Ik durf hier dat gewoon in het midden leggen. Want wij zijn, wat hebben we geleerd van de Grieken, hè? Hokjes, vakjes, ja, evangelische gemeente, vol evangelische gemeente, vergadering van geloven, evangelische kerk. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. Wij kunnen iets leren van de Pinkstergemeente. Ik heb ooit een keer een broeder gehad op een conferentie en die zei: Mark, het ontbreekt ons zo aan kennis. Ja, kan ik begrijpen. Maar ik zeg, wat ik van jullie kan leren, dat is geloofskracht. Het woord van God gebruiken. Wat doen we met zieke mensen? Er staat in Jacobus wat de zieke zelf moet doen. Hij moet de oudste bij zich roepen. Maar ik heb ooit een broeder horen zeggen dat hij in een supermarkt was. En de Heer vroeg hem naar een bepaald persoon toe te gaan en hem het evangelie te brengen en hem de handen op te leggen. Hij heeft dat in gehoorzaamheid gedaan en hij werd behouden. Maar diezelfde broeder die zei: wat ga jij doen? Je bent in de koolruit. Is hier een koolruit hier in de buurt? Je bent in de koolruit. Je staat in de rij, je moet betalen en de Heer zegt: ik wil dat je naar die persoon in zijn rolstoel gaat. En dat je hem geneest. Wat is onze redenering? Ik heb me dat afgevraagd, heel eerlijk. Stel, ik krijg die vraag. Ja, ik heb nog niet die vraag gekregen. Maar stel je voor. Dan ga ik misschien zeggen: o Heer, wat als het niet lukt? Dan wordt uw naam schade aangedaan. Nee, mijn naam wordt schade aangedaan. Dan zit ik meer met mezelf. Wat gaan ze zeggen? Of wat, ik leg dat hier gewoon in het midden. Maar het kan zijn, we doen het niet letterlijk, dat we die bladzijden, 1 Korinthe 12, 13, 14, eruit gescheurd hebben. Niet letterlijk, maar dat we, het staat in Gods woord. En de Heer zegt over de Heilige Geest, Johannes schrijft erover, dat de Heilige Geest ons zal leren alles wat Jezus niet alleen gedaan heeft, maar ook gezegd heeft. In mijn naam. In de Marcus Evangelie. Ik ga het toch lezen. Marcus. Vers 15. En hij zei tot hen: gaat heen in de hele wereld. Hoofdstuk 16, vers 15. En hij zei tot hen: gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is, zal behouden worden. Maar wie niet geloofd heeft, zal veroordeeld worden. En hen die geloven, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en ook al zullen ze iets dodelijks drinken, het zal hun geenszins schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heer dan, nadat hij dat tot hen gesproken had, werd opgenomen in de hemel en zette zich aan de rechterhand van God. En ze gingen uit, predikten overal, en de Heere werkte mee. En de Heere werkte mee op de daden van geloof die ze stelden. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Ah, het is voorbij, zeiden we. Was het evangelie. Dat is niet meer zo. En werd ik onlangs ook nog mee geconfronteerd. Weet je dat die laatste verzen, ja, vanaf vers 19 tot het eind, een beetje discutabel zijn? Ze staan niet altijd in de grondtekst volgens sommigen. Mogelijk. Watchman Nee schrijft in een van zijn boeken, maar ik heb toch voor de zekerheid gehandeld naar die laatste verzen. Met resultaat. Stel je voor dat ze er niet bij horen, dan eindigt het Marcus-evangelie met het volgende. En ze gingen naar buiten, vers 8. En ze gingen naar buiten en vluchtten van het graf en beving en ontzetting had hen bevangen. En zij zeiden aan niemand iets, want zij waren bevreesd. Einde van de blijde boodschap. Ja. Ik heb het hier in het midden gelegd. Niet om discussies op gang te brengen. Maar dit is het woord. Dit is het woord. Dit is het woord der waarheid. Laten we er naar leven. Zullen we nog bidden? Heer, we danken u dat we hier zo samen mogen zijn als broeders en zusters. Op deze Pinksterdag. We willen u nogmaals danken voor de gave van de Heilige Geest. O Heilige Geest, we hebben over u gezongen. We verlangen ernaar om u meer te ervaren. Om te leven zoals de Heer Jezus het wil. En u bent in staat dit in ons uit te werken. We danken u dat we net als Job mogen zeggen. De Geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem van de Almachtige doet mij leven. Halleluja. Geprezen zijt gij, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.